Het zag er erg mooi uit, de presentatie en de film. En ik weet niet of jullie de film nog gaan publiceren. Dan kunnen we hem natuurlijk nog een keertje bijvoorbeeld op internet bekijken. Mark, wat ga je ermee doen? Misschien kun je dat wel in overleg doen met de andere catechisanten. We gaan samen lezen uit Lucas 15. We lezen het begin en daarna het verhaal van de twee zonen. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. En Jezus vertelde hun toen deze gelijkenissen. En dan vertelt hij eerst een verhaal van iemand die een schaap kwijtraakt van 100. Het verhaal van een vrouw die 10 muntjes heeft en er een van kwijtraakt. En dan vers 11 staat. Vervolgens zei Jezus: iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. En daar leidde hij een losbandig leven en verkwiste zijn vermogen. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kreeg, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en hij dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem: uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel terug heeft gekregen. Hij werd woedend. Hij wilde niet naar binnen. Zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Maar hij zei tegen zijn vader: al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem: mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Hoe ziet thuis eruit? Wanneer zou u het gevoel hebben dat u echt bent thuisgekomen? Ik kan denken aan, nou, ik ben thuis als er eten is, of ik ben thuis, ik voel me thuis als het glad is. Maar voorbij onze eerste verlangens. Hoe zou thuis eruit zien, zodat je kan zeggen, ja, hemel en aarde raken elkaar hier. Hoe ziet thuis eruit, zodat je weet, hier ontmoeten God en mens elkaar. Nou, sommige mensen verstoppen dat verlangen naar thuis, omdat als ze eraan gaan denken dan, nou ja, het is gewoon veiliger om het maar weg te stoppen, want het zet heel je leven op de kop. Hoe ziet thuis eruit? Nou, als u afgelopen donderdag bij de trouwdienst van Jan en Marije bent geweest, dan herkent u dit begin, want toen ben ik ook zo begonnen. Maar het preekthema van dit jaar is ook gastvrijheid. En als we het verhaal lezen van de jongste zoon, die komt thuis. Dus die vraag kunnen we stellen. Wat is thuis? En bovendien, de aanleiding van het verhaal is dat Jezus eet. Jezus eet met tollenaars, hij ontvangt ze thuis. En de mensen mopperen. En daarom vertelt Jezus drie verhalen. In het eerste verhaal brengt een herder een schaap thuis, een verloren schaap. In het tweede verhaal brengt een vrouw een muntje thuis. Nou, het lag alleen in huis, maar het was kwijt, het wordt thuis gebracht. En dan komt het derde verhaal van een zoon die thuis komt. Maar verhalen die thuiskomen staan niet alleen in dit hoofdstuk van de Bijbel. Het is een thema wat de hele Bijbel omspant. Mensen die terug naar huis willen. God stuurde Adam en Eva de Hof van Eden uit. Hij stuurde hen weg van de plek waar ze thuis waren. En wat moeten ze anders dan zoeken hoe ze thuis kunnen komen? Jacob bedroog zijn vader en zijn broer en hij moest vluchten naar een ver en vreemd land. Wat kon hij anders doen dan hopen dat hij ooit weer thuis zou komen? Maar de achtergrond van het hoofdstuk vormt nog een ander verhaal over thuiskomen. En veel nadrukkelijker nog dan de twee die ik net noemde. Het volk Israël, wat toen Jezus behoorde, wist dat God hen lang geleden had uitgekozen. God had het volk uitgekozen om licht te zijn voor de andere volken. God zou voor hen zorgen, God zou ze een huis geven. Maar 600 jaar voor Jezus was de tempel verwoest, hun land was verwoest en zij waren in ballingschap gebracht. En nu waren ze een onbetekenend en veracht volk. Nu aan het begin van de jaartelling waren ze misschien wel weer in het land terug, maar waren ze thuis? Ze werden overheerst door de Romeinen. Als je huis gekraakt wordt door een groep gewelddadige krakers, dan kan je misschien je huis nog wel in, maar om te zeggen dat je je nou echt thuis voelt. Nou, zo was het voor Israël. En hun vraag was, wanneer gaat God ingrijpen? Wanneer komen we echt thuis? Nou, die vraag speelt ook mee op de achtergrond. Maar opmerkelijk begint Jezus zijn verhaal anders. Hij begint niet met de vraag of thuis bestaat. Het verhaal begint al thuis. Thuis bij twee zonen en een vader. Voor Jezus is blijkbaar een andere vraag belangrijk. Want met welke vraag begint Jezus? Wat doet de jongste zoon? Wat doet hij? Hij verlaat thuis. En wat blijkt aan het eind van het verhaal? Die oudste zoon heeft zich nooit thuis gevoeld. Waarom? Waarom voelt de een zich het hele verhaal lang niet thuis? En waarom verlaat de ander aan het begin van het verhaal thuis? Huis. Waarom? Dit is de vraag van het verhaal. Waarom gaat de een weg? En voelt de ander zich ook thuis? Wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat ze alle twee een heel diep verlangen hadden om zelf thuis te maken. Om dat zelf te doen. In alle vrijheid, in alle onafhankelijkheid. Kijk, voor die oudste zoon was thuis eindeloos feesten. En hij wilde niet op zijn vingers gekeken worden door zijn vader. Dus hij vroeg de erfenis op en ging naar een ver en vreemd land en daar kon hij zelf thuis maken. Zo was hij onafhankelijk. Nou, wat thuis voor de oudste is geweest, dat weet ik niet precies. Misschien wist hij het zelf ook niet helemaal. Hij komt niet veel verder dan een barbecue met vrienden aan het eind als hij tegen zijn vader tekeer gaat. Maar één ding is niet te missen. Ook hij wilde zelf thuis maken. Als zijn broer terugkomt, die wilde niet op het feest komen. En zijn vader probeert hem nog over te halen. Hij is woedend. Hij zegt, ik ben altijd gehoorzaam geweest. U kunt me niks maken. De regels van gehoorzaamheid staan tussen u en mij in. Ik heb gelijk en u staat in uw ongelijk. Ik ben tekort gedaan. Binnen de regels heeft hij zich zo goed en zo kwaad als het kon een huis voor zichzelf gemaakt. Misschien tijdelijk, in de hoop dat straks, als zijn vader overleden is, hij een echt huis kan maken voor zichzelf. Dus waarom vertrok de jongste? En waarom voelde de ander zich niet thuis? Omdat ze alle twee onafhankelijk wilden zijn. Ze wilden zelf thuis maken. En ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Wij willen ook ons eigen huis maken. We willen ook onafhankelijk zijn. We willen niet belemmerd worden door de anderen, door je ouders, door je vrienden, door je leraren. We willen niet belemmerd worden door onze eigen beperkingen, door onze gezondheid, door onze opleiding, door onze intelligentie. We willen niet belemmerd worden door onze omgeving, door onze bankrekening, door de arbeidsmarkt. Dat is vrijheid, dat is onafhankelijkheid. Dat je zelf thuis kan maken. Dat is geluk. En begrijp me goed, het gaat niet om volwassenheid of om verantwoordelijkheid. Het gaat om iets anders. Waarom willen we onafhankelijk zijn? Waarom willen we zelf thuis maken? Ik denk dat het vaak is uit angst. Want als je nou afhankelijk bent van de zon voor je geluk, wie zegt dat die morgen schijnt? Waar ga je dan nou toe op vakantie? Als je afhankelijk bent van de bank voor je bedrijf, wie zegt dat ze morgen zullen helpen? Waar lig je nou 's nachts wakker van? Als je afhankelijk bent van je vriend, voor je geluk, wie zegt dat die morgen geen leuke meisje tegenkomt? Wat ga je doen? Als je afhankelijk bent van je uiterlijk om geaccepteerd te worden, wat als morgen je buik of je borsten gaan hangen? Wat als morgen die verpletterende opmerking komt? Als je daarvan afhankelijk bent, hoe voel je dan? Die angst, en voor ieder van ons kan die angst verschillend zijn. Maar angst omdat je afhankelijk bent van. Nou, daarom ging de jongste weg. Daarom voelde de oudste zich nooit thuis. Want ze waren afhankelijk van hun vader. En dat wilden ze niet. En dit patroon zie je in de hele Bijbel. Want waarom gingen Adam en Eva in ballingschap? Waarom stuurde God ze weg uit de Hof van Eden? Ze wilden zelf God zijn. Ze wilden niet afhankelijk van hem zijn. Dat is wat de slang tegen ze zei. God, die kan je niet vertrouwen. Angst. Waarom ging Israël in ballingschap? Waarom stuurde God ze weg? Vanwege hun afgoderij. Nou, wat is afgoderij? Wat is dat anders dan je kaarten verdelen? Eén God dienen, dat is een risico. Als die je niet helpt, kun je beter een tweede God nemen. Erbij. Of een derde. Risico spreiden. Helpt de ene God je niet, dan de andere wel. Alle kaarten op één God zetten, dat is je hoofd in de strop leggen. Angst. Adam en Eva wilden de touwtjes zelf in handen hebben. En zo wilde Israël dat ook. Maar eigenlijk, als je dat doet, dan ben je zelf God. Als je meerdere goden tot je beschikking hebt, ben je zelf God. Dan ben je onafhankelijk. Dan kun je zelf thuis maken en zelf thuis kiezen. En daarom ging de jongste zoon het huis uit. En dat herkennen we. En wat ontdekt de jongste zoon? Dat het niet lukt. Het lukt hem niet. Heel zijn streven naar onafhankelijkheid, heel zijn streven om zelf thuis te maken, loopt uiteindelijk nou, op een dieptepunt uit. En voor een Jood in die tijd zou horen wat voor dieptepunt het was. Want hoe zagen andere mensen dat je een Jood was, dat je bij het volk van Abraham hoorde? Doordat je alleen rein voedsel had. En wat was de belofte van Abraham? Dat uit jouw volk koningen zouden voorkomen. Nou, en waar eindigt de jongste zoon? In dienst van een heiden. Overheerst dus. In dienst van een heiden moet hij varkens voeren. Een extreem dieptepunt. Dus in zijn zoektocht naar een eigen huis eindigt hij in een ver en vreemd land. Afhankelijk van vreemdelingen. En was het Israël niet net zo vergaan? Was het niet net zo? Nog steeds zo? Was het Adam en Eva niet net zo vergaan? En de mensen zullen geluisterd hebben naar Jezus en zich hebben herkend. En dan besluit de jongste zoon om naar huis te gaan. Misschien wel aanvankelijk om zelf weer een huis te maken, alleen wat bescheidener, een kleiner huis. Hij zegt tenslotte bij zichzelf: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Misschien denkt hij door te onderhandelen, nou, kleiner huis. Nog wel een huis. Maar als hij ver af is. Zijn vader zag hem al aankomen. Kreeg medelijden met hem. Rende op hem af. Viel hem om de hals. Kuste hem. De jongste zoon ontdekt dat hij geen thuis meer hoeft te maken, maar dat hij thuis gekomen is. Hij is al thuis. De vader zei tegen zijn knecht: haal vlug het mooiste gewaad. Trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggekomen. En ze begonnen feest te vieren. Thuis is de plek waar je verwelkomd wordt. En de jongste zoon ontdekt dat je zelf thuis niet kunt maken. Je kunt niet een plek maken waar je jezelf verwelkomt. Thuis is een geschenk. En thuis is een geschenk wat zijn vader zelf wil schenken aan zijn zoon die hem had doodgewenst. Die zonder hem wilde leven. En dat was de boodschap van Jezus aan Israël. Jullie hebben mij niet gezocht. Ik heb jullie gezocht. Het is niet jullie inzet. Het is mijn gave aan jullie. Thuis is terugkeer. En Jezus brengt Israël terug. Nou, misschien verloopt het bij ons wat minder dramatisch dan bij de jongste zoon. Maar de zoektocht herkennen we. Op weg naar huis. Wat is thuis? Bestaat thuis wel? Maar zou voor ons niet hetzelfde gelden? Zijn wij anders dan Adam en Eva? Zijn we anders dan Israël? Is onze zonde niet dezelfde als die van hen? Namelijk dat we zelf thuis willen maken. En dat we in ons streven naar onafhankelijkheid steeds verder van huis geraken. Onze angst is misschien wel onze zonde. Kijk, het is terecht dat je bang bent dat morgen de zon niet schijnt. Het is terecht dat je inzet over de inzet van de bank. Het is terecht dat je je zorgen maakt dat je ouder wordt. Want dat doe je. Maar is het terecht dat we ons zorgen maken over God? Hoeveel we ook te vrezen hebben. Dat toch niet van God. God is goed. Dat is het verhaal van de Bijbel. God is goed. In hem is geen duisternis. Het is onze zonde die scheiding maakt tussen ons en Gods huis. Ons echte thuis. Thuis is een geschenk. En dat geschenk wil God ons geven. God schenkt het zelf aan mensen die eerst zelf op zoek waren naar hun eigen huis, onafhankelijk van hem. Thuiskomen vraagt overgave. Vertrouwen. Vertrouwen in een God die vergeeft. Een God die vreemdelingen weer wil verwelkomen. Misschien is het de tijd om tegen God te zeggen: u bent zo machtig. Wie zou ik vrezen? U bent zo heilig. Als u mij aanvaardt, wie zou me verwerpen? U bent zo goed. Zou u mij iets slechts geven, zou ik angst moeten hebben voor u. Dat is wat de jongste zoon ontdekte. God is goed. En hij ontvangt mij. Bij hem is thuis. En op het moment dat we dat beseffen, kunnen we onze angsten opnieuw bekijken. En we zien in het licht van de God die redt. Amen.